In deze aflevering opnieuw een gesprek met een Vlaamse podcastpionier, de man achter de meest gedownloade podcast van Vlaanderen, stand-up comedian Xander de Rijcke, hoofdstuk 27 van Radio Roels. Welkom. Ja, het is niet alleen de meest gedownloade podcast van het land, het is ook die met de meest originele naam. Mosselen om 2:30, zo heet de wekelijkse podcast van stand-up comedian Xander de Rijcke. Hij is de tweede gast in een reeks over podcasting in Vlaanderen. En ook over de vraag waarom dat medium maar niet van de grond lijkt te komen in onze contreien in Vlaanderen en het Nederlandstalige taalgebied bij uitbreiding. Ik plan om een aantal mensen te interviewen die podcasten en die aan de podcastweg timmeren. En ik wil die gesprekjes over enkele weken spreiden. Dus als dit je niet interesseert, dan kan je deze editie gewoon overslaan en wachten op de volgende. Maar ik raad je toch aan om te blijven luisteren, want het is een interessante babbel geworden met Xander de Rijcke. En ik spreek in de verleden tijd, want je moet weten dat dit gesprek met Xander een tijdje geleden werd opgenomen, enkele weken geleden zelfs ondertussen. En als hij dus het aantal afleveringen vermeldt of een tijdsreferentie maakt, dan kan dat misschien een beetje gedateerd lijken en zijn. Maar de essentie van wat hij zegt blijft natuurlijk wel bestaan. Xander de Rijcke over podcasting en zijn eigen podcast Mosselen om 2:30. En mijn eerste vraag eigenlijk aan het begin van het gesprek was een vraag die hem wellicht al 20.000 keer gesteld is. Die naam van de podcast Mosselen om 2:30. Waar komt die eigenlijk vandaan?
Ja, we moeten dringend een keer een Frequently Asked Questions op onze pagina installeren voor die vraag. De zo kort mogelijke uitleg is eigenlijk, die titel stamt af van een gesprek dat ik 9 jaar geleden intussen had met een van mijn beste vrienden. En het was eigenlijk op de vooravond een beetje van, voordat ik met stand-up comedy ging beginnen. Ik had nog maar elke soort van voorronde gedaan. Dat was mijn allereerste optreden voor 8 man of zoiets. En ik woonde min of meer bij me. En wij gingen laat op de avond naar een frituur in Beernem. En we waren aan het zeveren over de toekomst van mijn stand-up comedy carrière. Van, kun je inbeelden dat je ooit een zaalshow gaat hebben en dit en dit en dit en dit. En we waren eigenlijk titels aan het verzinnen voor mijn zaalshow. Onderweg naar de frituur. We komen in de frituur aan en dat was om rond 2:30 s'avonds. En dat was die frituurbaas, we doen ons bestelling en hij zegt van, ja jongens, ik heb ook nog mosselen, hè. Waarop dan mijn kameraad zegt van, wie wil er in godsnaam mosselen om 2:30? En ik zei, dat is ook nog een goede titel voor een zaalshow. En sindsdien is dat altijd de werktitel geweest voor als ik nog geen titel had voor iets. Uiteindelijk is er nooit van gekomen, mijn zaalshows en altijd een andere naam had. En dat kwam ook bij de podcast. Eigenlijk alles stond klaar voor die podcast, behalve een titel. En er zat een groot gapend gat en de werktitel was Mosselen om 2:30. En uiteindelijk heb ik dat zo gelaten, omdat dat is eigenlijk de juiste opsomming van wat is het. Het slaat helemaal nergens op.
Wauw, het kon evengoed Bouletten om 4:30 zijn of zo.
Ja, absoluut. Diarree om 8:30. Alle resultaten van een frituur. Ja.
Maar het werkt wel natuurlijk. Het is een fantastische titel en het springt meteen in het oog, ook in iTunes. Wanneer ben jij beginnen podcasten? Wanneer was dat dan?
Ik denk dat, nu moet ik niet goed denken, ik denk dat het mei 2011 was. Dat was de eerste aflevering.
Dat is ongelooflijk. In Vlaamse termen, in Vlaamse podcasttermen, is dat prehistorie. Want dat is.
Ja.
Was jij een van de eerste toen? Weet je daar iets van? Of?
Ik denk het wel. Ik weet nog dat ik toen nog de iTunes top 10 chart in de gaten hield om te zien waar we stonden. En toen waren eigenlijk het enigste wat als podcast gedefinieerd werd, was allemaal Thomas de Soete en de Afrekening en de grote Peter van de Veire Show. Eigenlijk allemaal de korte versies van radioprogramma's en niet echt podcast, like dat we ze kennen nu.
Ja. 2011, je begint dan te podcasten. Ik vraag me dan af, waarom kom je op het idee om te podcasten? Wat bezielt een mens om dan plots te gaan podcasten? Je had er dan al van gehoord of je luisterde naar podcasts. Hoe ging dat dan?
Een beetje een samenloop van een heleboel verschillende dingen. Ik heb helemaal in het begin, voor ik met comedy begon, heel eventjes radio gemaakt. In de ruimste zin van het woord. In Radio ZRO, de Zelzaatse radioomroep.
Of all places, ja.
Ja, inderdaad. Dus als de wind juist zat, dan had ik 2 luisteraars meer.
Ja,
dat was om van 8 tot en met 10 uur 's avonds op een woensdag. Dat heette Radio Pirates. En dat was ik, LD Man muziek speelde op een zender die voornamelijk Hoenpapa en ja, hele, hele oude slagermuziek speelde. Dus daar kwam dat uit voor. In het achterhoofd zat dan nog altijd van, ik wil dat nog altijd doen. En ik was in die periode heel grote fan van de mannen van Jackass. Hmm. En een van die kerels van Bam Margera, die had een radioprogramma één keer in de week. En op satellietradio, en kon het dan achteraf gratis downloaden. En die speelde één nummer per aflevering. Dus die babbelde 2 uur met zijn vrienden. En die speelde het dan met geluk een liedje. Dus ik dacht van, oeh, dat is ook radio maken of wat. Dus dat was nog niet echt podcast geweest. Hmm. En dan flash forward naar 2011. Waar ik eigenlijk heel veel podcasts zelf beginnen luisteren ben. En iemand dat je straks wel gaat vragen wat mijn favorieten zijn. Dus ik zal hem even uitsparen.
Dankjewel.
En een samenloop vooral uit ten eerste vinden dat ik heel veel vrienden heb die grappig zijn. En ik wil die delen met de wereld. En ook dan er gewoon heel veel gesprekken backstage tussen comedians zijn. Die eigenlijk bijna comedywaardig zijn. Omdat we gewoon op elkaar zitten en riffen en bouwen en dat is al heel erg een haantjesgedrag. En ik denk altijd van, moest er hier mensen bij zijn die zo'n dan wel heel grappig vinden om te horen. Hmm. Dus een combinatie van die beide. En uiteindelijk gewoon gedaan, heel, heel impulsief, mengpanelen en micro's gaan kopen. Heel, heel slechte ook trouwens. Hmm. En gewoon gedaan.
Ja, dus je zocht eigenlijk ook een platform om wat meer te doen met dingen die je hoorde of dingen die je tegenkwam. Maar ja, de technische kant van het verhaal is ook interessant, hè, want je zegt, ja, mengtafels en microfoons en zo. Je kende wel podcasting, je had daarvoor kennis van, maar wist je hoe dat ging? Had je van een RSS-feed gehoord en hoe een microfoon werkte en dat soort dingen?
Nee, ik heb het allemaal moeten opzoeken zelf. En weet je wel, ik zit bij Liberated Syndication voor de verspreiding van mijn podcast. En dat is nog vrij makkelijk, want die doen bijna alles zelf. Behalve dat je nog naar iTunes moet gaan en je eigen code invoeren. En wat is het allemaal? Nee. Dus dat viel wel goed mee, maar ik ben eerder een leek materiaaltechnisch. Alles op computer en internet en software, dat kan ik wel best aan. Maar materiaaltechnisch was ik echt heel slecht bezig.
Ja, want de meeste mensen, ja, de eerste podcast van de meeste mensen, die wordt opgenomen door gewoon in de microfoon van een laptop te spreken. Herinner jij je allereerste uitzending nog, hoe dat ging?
Oh ja, dat was aflevering 1. Dat was met comedians William Bouva en Arbi Elayashi en Eran Demirci. En dat was echt onder het mom van, die moesten optreden in Antwerpen en ik zat midden in een verhuis. En ik zag van, hey, jullie zijn alle drie tezamen aan het optreden. Is het goed als ik een keer langskom voor een podcast op te nemen? En zij geen idee echt wat dat was. En we zaten uiteindelijk bij William in zijn tweede living. En daar hebben wij, ik denk, dikke 2 uur gewoon gebabbeld met elkaar. En toen knipte ik nog. Toen knipte ik echt nog stukken weg. Want de uiteindelijke aflevering is maar 3 kwartier lang. Ja. Eigenlijk mindere momenten heb ik er altijd uitgeknipt in de eerste 5 afleveringen.
Ja. En dat werd dan opgenomen, die bewuste eerste aflevering, met ja, microfoontjes van 10 euro ergens van bij Van den Borren? Of hoe,
ja, ja, inderdaad. Dat was ik had wel een USB-mengpaneel van doen. Dus dat had ik wel. Maar die had heel veel problemen met de aarding. Dan hebben we pas heel laat achteraf ontdekt dat ik gewoon hem in een stopcontact moest steken zonder zo'n pinnetje in.
Ja, ja.
Waardoor dat er bij die opname altijd zo'n lichte zat. En dat was heel vervelend. En daarom dat er ook in onze eerste aflevering achtergrondmuziek over zit. Zodat je dat
om de brom weg te moffelen.
Om de brom weg te halen. Ja. Vooral omdat ik had ook nog niet de ervaring met Adobe Audition, waar ik in knip, like dat ik nu al een beetje meer heb.
Ja,
ja, dus en dat waren, en dan micro's, dat waren echt 4 verschillende micro's van 4 verschillende merken. varieerden van heel lage prijzen.
Ja. Ik kan het mij zo inbeelden. Als ik het zo hoor beschrijven, kwestie van format, ik bedoel gewoon babbelen met mensen op locatie of in jouw eigen huis, dan denk ik het format is op zich niet echt veel veranderd sinds die eerste afleveringen.
Nee, het enigste is dat we hebben wel een reboot gedaan rond aflevering 6. Er zit echt een dik half jaar tussen aflevering 5 en aflevering 6.
Oh ja.
Om het gewoon opnieuw te doen en maar deze keer echt proper met een echt intronummer en met echte jingles. En gewoon niet meer ter plekke van, oh, nu zijn we een keer daar en ik zal hier vlug iets installeren. En nee, gewoon, we bouwen een soort van studio en we komen daar altijd naar terug. En het is heel lang een afwisseling geweest, ik en mijn vrienden. En daarna zijn eigenlijk de gesprekken met BV's en algemeen mensen die een interessant verhaal hebben erbij gekomen.
Ja. Doe jij soms helemaal iets alleen, à la Bill Burr of Adam Carolla, die gewoon voor de microfoon zit te ouwe hoeren en te babbelen, of niet?
Nee, zover ben ik niet. Nee.
Heb je dat ooit geprobeerd? Of?
Nee. Ik vind het zelfs altijd heel vreemd als ik bijvoorbeeld een intro moet opnemen of een outro, dat ik hier tegenbij en alleen zit te praten. Dat is echt heel absurd.
Ja. Dus het format is wat het is en het werkt, want de podcast is heel populair. Mm-hmm. Het is een beetje in podcastland not done en bijna taboe om te praten over je cijfers. Hè. Mm-hmm. Maar ik weet bijvoorbeeld dat Nigel, ik geloof iets van een 600 luisteraars, of unieke downloads, zo moet ik het noemen, in podcastland heeft. Ja. Wil je jouw cijfers delen? Hoeveel luisteraars of hoeveel unieke downloads heb je eigenlijk per aflevering?
Wel, ja, per maand dat erbij komt, groeien de cijfers mee, maar... laten we zeggen dat de maximum, de aflevering met de beste cijfers balanceren tussen de 15.000 en de 20.000.
Wat ongelooflijk hoog is, ten eerste al voor een podcast en ten tweede zeker in Vlaanderen, hè, waar ogarme 5 podcasts zijn. Ja. Dus de balans voor jou, podcasting, is positief. Hoe zou je dat nu na 4-5 jaar evalueren?
Het groeit nog steeds. Daar ben ik zeer blij om, alleszins. Ik heb zeer veel, ik heb pieken gezien, want ik weet, we zijn niet begonnen op 15.000.
Nee.
Het heeft heel lang geduurd tegen dat we ons groot getal gebroken hebben. Ik denk, een stuk of 20, 30 afleveringen zaten we iedere keer rond... ik zeg altijd, de cijfers van de eerste week... In de eerste week heeft nu een gemiddelde aflevering rond de 3.500 downloads. Ja. En tegen het einde van de maand zijn dat er 6.000, 7.000. En eigenlijk die van 15.000 tot met 20.000, dat is allemaal... aflevering 1 tot en met 65 ongeveer. Dus het groeit gestaag, maar dat zijn de cijfers ongeveer.
Ja.
Maar ze stijgen nog altijd. Ze zijn vrij stabiel. Ik merk ook dat het niet per se uitmaakt wie dat erin zit. Mensen vragen altijd van, ja man, als er een grote BV erin zit, dan die cijfers. Zeg, dat valt goed mee. Je hebt natuurlijk wel een paar uitschieters. Maar het zijn vooral de afleveringen die qua inhoud altijd de grootste cijfers kennen, omdat daar ook meer over gebabbeld wordt. Ja. En het leeft ook meer op het internet.
Het is fascinerend hoe dat werkt voor een podcast en dat verschilt fundamenteel met radio. Een aflevering is op het internet geplaatst en vanaf dan kan die nog maanden en jaren verkeer blijven genereren. Hè? Je ziet dat aan de cijfers, die blijven gedownload worden. En die cijfers die zijn het ene jaar bijvoorbeeld 2000 downloads, maar een jaar later zit dat plots op 4000. Dat is fantastisch, dat blijft bestaan eigenlijk. Hè?
Ja, en soms snap ik... In Libsyn zie ik altijd de laatste 20 en voor al de rest moet ik al beginnen terugscrollen voor de cijfers te zien. Dus ik kom altijd wel bezig met de laatste 20 om die in de gaten te houden. Maar af en toe kijk ik een keer terug naar het totaal. En dan zie je altijd dat er een aflevering uit 2012 in één keer een rare boost heeft gehad die maand. Dan denk ik van waar komt dat dan weer in godsnaam? En dat weet je nooit.
Ja. Analyseer jij dat? Breek je daar je hoofd over? Of is dat gewoon een cijfer en doe je dan verder en maakt het niet zoveel uit?
Ik hou het wel vanaf dat ze laag liggen, dan hou ik het wel in de gaten. Want ik weet echt niet, bijvoorbeeld... ik dacht altijd, ten eerste, er is een tijd geweest dat de examens eigenlijk wel een goede periode waren voor de podcast, omdat jongeren zitten dan veel aan de computer en doen dan ongeveer alles om niet te studeren. Dus de podcast wordt dan wel rap ontdekt, omdat ze toch gewoon eigenlijk zitten te klikken en te klikken en te klikken. Ja. En dit jaar, en dan bedoel ik de examens van december, november 2014... was eigenlijk een heel slechte periode voor onze podcast. Daar hebben afleveringen even onder geleden. Nu zijn ze weer, die worden uiteindelijk wel weer ingehaald.
Ja.
Maar ik merkte net aan de cijfers dat iedereen even weg was.
Als ik spreek met andere podcasters in Vlaanderen, met alle vier bij me niet van spreken, dan valt het me altijd op hoe zij zeggen, ja, Xander is daar echt zeer professioneel mee bezig, die organiseert zaalshows, die heeft daar echt een regelmaat ingebracht, elke week is er een nieuwe aflevering, wat het geheim is denk ik voor een goede podcast ook.
Ja.
Dat is een bewuste keuze, veronderstel ik. Ook bijvoorbeeld het feit dat je die zaalshows doet, dat je echt tegen mensen zegt, kijk, je betaalt voor een ticket en dit is een podcast. Je gaat in een zaal zitten kijken naar twee of drie gasten op een podium die een podcast opnemen. Dat is toch niet makkelijk, denk ik, hè?
Ik denk dat het grootste fascinerende tot nu toe nog altijd is aan Amazon Hub 2, dat we daar live mee weggeraken. Maar het belangrijkste voor mij was altijd een vaste regelmaat van uitzenden er gewoon altijd zijn. Iedere woensdag is er een aflevering. En het gemak is, iedereen weet onze worst case scenario's, en dat bedoel ik absoluut niet het slechtste mee, is gewoon als ik op een punt kom, ik heb geen gast of ik heb geen idee, dan weten ze dat het ik en Gilles van Schuilenberg is, want dat is een beetje de oeraflevering van Moslem Half 2. Dus hij en ik die gewoon wat lullen tegen elkaar.
Ja.
En dat blijven ook mijn favoriete afleveringen, dus ze weten altijd, op zijn slechtste is dat. Maar we zijn er iedere woensdag. En als we er niet zijn, dan kondigen we het aan, want het is verzet. Of het is we gaan even een week overslaan, want het lukt ons gewoon niet. Dus dat is het belangrijkste. En het tweede, ja, die live shows, dat is er vooral gekomen uit laten we dit gewoon een keer proberen. En we zien wel, en dat was in combinatie met altijd stand-up comedy eigenlijk. Omdat ik dacht van, dan hebben ze tenminste iets gehad voor hun geld. Stel dat die podcast op niet veel trekt. Maar ze weten ook, en dat meen ik ook oprecht, het geld dat we verdienen met die live shows is ook wat alles onderhoudt. Ja. Wat de apparatuur afbetaalt, wat de hosting afbetaalt, wat onze website afbetaalt. En we doen ook ons best op die live shows. Het is niet alleen maar babbelen, we hebben ook altijd wat filmpjes mee en we doen een ozeleden met het publiek.
Ja, maar dat is net leuk, omdat die interactie er is. Maar ik vraag me ook af hoe moeilijk het is om bijvoorbeeld manager of uitbaters van een zaal te overtuigen of gewoon al uit te leggen van kijk jongens, we gaan hier een podcast opnemen waarbij ze dan bekijken alsof ze het in Keulen horen donderen. Het moet ook niet gemakkelijk zijn om dat uit te leggen, denk ik, aan mensen. Hè?
Ja, voor mijn management is het geen cadeau, want hij mag het verkopen van mij sinds vorig jaar en dat verkoopt niet super, gewoon omdat je dat niet uitgelegd krijgt. Maar ik laat het hem wel verkopen, gewoon onder het mom van het werkt. Het werkt gewoon. En we weten zelfs dat het werkt voor het publiek dat het nog niet kent.
Ja.
Want uiteindelijk, ik denk er ook al van, Vlamingen gaan constant gaan kijken naar, zitten in het publiek bij Café Corsari of bij de Pappenheimers of de slimste mensen. Uiteindelijk zitten die ook gewoon maar te babbelen en spelletjes te spelen met elkaar.
Ja.
Bij het verschil dat wij gewoon een beetje een entree vragen, dan ze daar niet willy-nilly voor zich zitten uitstaren en verveeld met de armen gekruist zitten. Vooral ook alle Moslem Half 2 shows zijn allemaal in eigen beheer. Door mij gedaan en ook doordat we links en rechts veel mensen kennen die een zaal of een café hebben. Want we hebben een vaste plek in Antwerpen, we hebben een vaste plek in Leuven, we hebben een vaste plek in Aalst nu.
Ja.
We zouden heel graag een vaste plek in Gent en in West-Vlaanderen hebben voor die mensen een keer een show te doen. Maar ja, het probleem is, we kennen daar niemand en ja, het is niet zo makkelijk om zoiets te organiseren.
Als je dan even kijkt naar de Vlaamse podcastmarkt, ik heb het al een paar keer gezegd. Ik hier bijvoorbeeld zit in Canada en in Canada en de Verenigde Staten is podcasting enorm groot. Hè. Dat is een beetje aan een revival bezig op dit ogenblik, dankzij Serial bijvoorbeeld, die serie. Mm-hmm. Maar als je kijkt naar het aanbod in iTunes, heb je aan deze kant van de oceaan podcasts over alles en nog wat. Over wijn, over politiek links en rechts van de schaal, over fanfares, over Duitse poedels. Het maakt niet uit. Over alles bestaat een podcast. En als je dan in de Vlaams versie van iTunes gaat kijken, dan zijn er denk ik alles samen, als je de Studio Brussels en Radio 1 van deze wereld meetelt, misschien 10, 15 podcasts, waarvan de helft potfading, die eigenlijk nog amper bestaan.
Ja.
Hoe komt dat? Ik breek mij daar het hoofd over. Waarom is die markt zo klein in Vlaanderen? Zijn we er niet klaar voor? Is er geen interesse? Wat denk jij daarover?
Ik weet het niet. Het is heel moeilijk. Bij mij is het ook dezelfde discussie als in waarom dat mensen nog altijd zo klassiek tv kijken en niet beginnen werken aan iets zoals Netflix bijvoorbeeld. Ik weet niet. Ik denk dat de Vlaming is gewoon ietsje te klassiek. Hebben ook heel veel drempelvrees in mijn ogen, want het feit dat je moet gaan uitleggen van ja, het is een radioprogramma, maar het is op het internet en dan dat is al een stap te veel voor veel mensen. Heb ik gedacht van op het internet en ik moet zelf nog iets gaan aanklikken en ik moet me nog gaan abonneren. Dus ik heb dat. En ten tweede, ik denk dat mensen teleurgesteld zijn in hun eerste cijfers om met een podcast door te duwen. Ik heb er al veel zien starten en die na 5 of 6 afleveringen zeggen van ik stop niet, want er luisteren maar 20 man naar. Ik denk van ja, het gaat nooit makkelijk zijn. Ten eerste moet je nooit spiegelen aan een Amerikaanse podcast, want die afzetmarkt is gigantisch. Zeker als je Engels spreekt, dan kun je bijna heel de wereld doen luisteren.
Ja, per definitie bijna een universele podcast in het Engels eigenlijk. Hè?
Ja, dus je hebt dat. En dan ten tweede, ja, hoe niche dat je podcast ook maakt, hoe niche dat je publiek zal zijn. Moslem Half 2 is een van de weinige dingen waar ik eigenlijk een zo ruim mogelijk publiek probeer aan te spreken. ook al zijn het vijf kerels met een heel uitgesproken dialect en een heel uitgesproken vorm van humor, probeer ik toch zo ruim mogelijk te gaan door de gasten die erin zitten, door de onderwerpen die we bespreken. En dat zorgt ook voor mijn aantal luisteraars, denk ik, maar ja.
Wat jij doet bijvoorbeeld in Vlaanderen, een stand-up comedian die een podcast heeft, dat is in de Verenigde Staten bijna standaard ingeburgerd. Hè? Joe Rogan, Bill Burr, Adam Carolla, Mike Maron, die gasten die hebben allemaal een podcast. Is er onder andere stand-up comedians in Vlaanderen, praat je daar soms over? Is er daar de wens of het verlangen om ook een podcast te beginnen? Wordt daarover gesproken of is dat totaal geen onderwerp?
Eigenlijk totaal niet. Eigenlijk niet. Er is nog geen enkele community in mij gezegd.
Leer mij podcasten, ja.
Ja, ik weet wel van de andere communities dat ze allemaal geluisterd hebben of luisteren of in de podcast zelf gezeten hebben. En de meesten zeggen ook van, ja, ik kan daar niet naar luisteren. Want dat is dan ook weer iets anders. Veel mensen kunnen dat gewoon niet aan, een uur gebabbel. Die hebben gewoon liever radio of zoiets. Dus ik had dat. En het is ook, het is wel veel werk voor iets dat niet meteen van de grond komt. En dat schrikt wel veel af, denk ik.
Ja. Maar als je al BV bent, en ik zie en hoor regelmatig mensen in Vlaanderen waarvan ik denk, man, het zou perfect zijn als jij een podcast doet, je hebt iets interessants te vertellen. Mm-hmm. Ik denk, als je al een BV bent en je hebt al een soort marketingmachine, dan is het makkelijker, denk ik, om daarmee te beginnen. Ik vraag het mij gewoon af, waarom gevestigde mediawaarden niet op het idee komen om te gaan podcasten? Wellicht omdat er geen commerciële waarde in zit, niet meteen toch niet. Mm-hmm. Of omdat het wat moeilijk is, of omdat het gewoon een techniek is die waar Vlaanderen misschien nog niet rijp voor is. Ik weet het niet.
Ja, het is heel moeilijk. Ik geloof oprecht dat het internet de toekomst is waar alles een beetje zal leven en zal uitgezonden worden. Maar je moet het gewoon wel juist weten aan te pakken. Het is moeilijk. Het is bijvoorbeeld het hele ding van de papieren pers die zo wat verdwijnt en het moet allemaal naar het internet. Maar dan denk je van ja, dan zie je de nieuwswebsites en denk je van ja, dit is nog altijd niet overzichtelijk of je weet nog altijd niet over wat het moet gaan. En ik denk dat ook het probleem is met als een professionele podcast start. Het moet organisch aanvoelen en ja, mensen. Ja, het is heel moeilijk om te antwoorden. Ben mijn eigen in een hoek aan het verven. Maar het is heel moeilijk om uit te leggen.
Gesproken over techniek. Het is al een paar keer aangehaald. Wat gebruik je eigenlijk? Ik heb op foto's gezien dat jij behoorlijk goede microfoons hebt. Rode microfoons. En je hebt een mengtafel. Je hebt ook een soort thuisstudio. Hè? Vertel eens.
Ja, het is eigenlijk. Wacht even, moet ik kijken. Het is. Hoe heet dat nu weer? Dat ding? Berenger mengtafel. USB ook, met USB-ingang, met een stuk of 8 ingangen. En dat zijn 4 Rode microfoons eigenlijk, die erop aangesloten zijn. En er kunnen nog een paar gewone SM58's, moest er extra volk zijn, aangesloten worden. Dat is eigenlijk de thuisstudio, met 4 headsets natuurlijk ook. Ik zou je de modelnummers zeggen, maar ik ken ze niet van.
zo gedetailleerd hoeft het nu ook niet, maar het feit dat je die microfoons gebruikt, ja, dat is een bewuste keuze ook, want je wil goede kwaliteit en je wil goede klank. Dat is duidelijk een investering die je gemaakt hebt. Hè?
Ja, vooral omdat dat ook dat waren eerst onze core aflevering gewoon hier bij mij thuis. En dan dacht ik van ja, als dat hier toch gewoon altijd maar blijft staan, dan moeten er echt wel deftige dingen zijn. Er zijn er eigenlijk heel veel on-the-road kits voor diverse omstandigheden. Heel lang een dictafoon van Zoom gebruikt voor als ik bij een BV's thuis ging. Maar het probleem was, ik vond dat dat altijd wel lullig overkomen als je dat klein bakje op tafel legt. Plus ook, het was heel. Ik ben zeer tevreden van heel van die aflevering inhoudelijk. Maar het is gewoon, sommige zijn echt qua audio heel moeilijk om deftig te verwerken. Mensen die in de gsm, ik durf dat niet altijd vragen of ze in de gsm willen uitzetten. Ja. Kleine dingen gelijk, als er een frigo of een verwarming aanstaat, dat er dan een soort van constante zoom op zit. Dus ik heb nu, als ik bij iemand thuis ga, heb ik mijn laptop mee en een Blue Snowball micro. Dat is zo, gewoon een bolle pootjes en die doet zijn job eigenlijk zeer goed. Ja. En voor de liveshows is dan een Zoom 6. En dat is eigenlijk precies een grote dictafoon met 4 XLR-inhangen voor micro's.
Ja.
En dat is zo mijn optimaal. Dus ik heb eigenlijk echt 4 verschillende kits voor podcasts.
Een arsenaal aan technische middelen. Ik heb onlangs eens eentje gehoord, van onlangs een tijdje geleden, opgenomen in de auto. Had je dan, was dat terug met de Zoom? Of wat was dat?
Ja, ik denk het wel. Het hangt er vanaf. We hebben dat 2 keer gedaan, in de auto. Maar ik denk dat met mijn eerste dictafoon een Zoom 2 of zoiets was.
Auto's klinken geweldig trouwens, hè? Qua akoestiek. Tenzij je aan het rijden bent natuurlijk, maar ik vind auto's een fantastische akoestische ruimte om mee te vallen.
Ja.
Welke podcast beluister je zelf, Xander? Want goed, als podcaster luister je zelf ook. Doe je inspiratie op, veronderstel ik. Geef eens jouw lijstje van dingen die je zoal beluistert.
Lala, ik heb, nu moet ik nadenken. Bijna alles van Kevin Smith zit ertussen bij mij. Smodcast. Mijn absolute topfavoriet is Hollywood Babylon. Doet hij altijd live met een radiopresentator die ook heel veel imitaties kan. Dus een comedy podcast doen ze wekelijks live voor een vrij groot publiek. Heb je ook al 2 keer live gezien, die show.
Oh, wow.
1 keer in Amerika en 1 keer in Londen. Dus Hollywood Babylon, vooral alles van Kevin Smith. Smodcast, Hollywood Babylon, The Nerdist zit daar ook tussen. Daar komt een beetje de inspiratie van om zoals celebs aan te spreken of mensen met interessante hobby's of mensen met een leuk verhaal. Nerds, zeker. Moet ik een keer nadenken, wat zit er nog allemaal tussen? Gilbert Gottfried's Amazing Colossal Podcast. Dat is die comedian met die afschuwelijke stem, die doet de papegaai in Aladdin.
Nu begrijp ik het, ja.
Ja, die heeft een podcast. Zijn insteek is eigenlijk dat hij vooral babbelt over Hollywood en showbusiness in de jaren 50, 60. Dus dat is allemaal zo met oude comedians dat hij praat, of zeer oude acteurs die Charlie Chaplin nog gekend hebben, en de Marx Brothers enzovoort. Ja. Dat vind ik heel interessant. Er zijn een paar... Serial ben ik mee bezig, maar daar ben ik nog maar 3 afleveringen verder. Ah, ja. Maar het is meer iets dat ik naar luister als ik echt aan het luisteren ben. Weet ik heb ook veel podcasts die ik gewoon op de bus of op de trein opzet. En dan ben ik wel aan het luisteren, maar niet zo interactief als dat ik met Serial zou moeten zijn.
Wat vind je van Serial trouwens?
Tot nu toe zeer leuk. Zeer spannend. Heel leuke manier. De productiewaarde ligt er ook heel hoog van.
Ja, het kruipt ook veel tijd en geld in, denk ik, om zoiets te maken.
Inderdaad. Vandaar ook het verdiend succes en aandacht dat het gekregen heeft. Wat heb ik nog allemaal staan? Ik ben ook een hele grote fan van dingen met horror en met zo monsters en al. Er is een podcast waar ik naar luister. Monster Talk heet die in. En dat zijn sceptici die praten over monsters. Dus die alles zo'n beetje debunken en over Bigfoot en Loch Ness enzovoort.
Kijk, dat is toch geweldig. Zoiets zou toch nooit werken op klassieke radio, maar zoiets werkt wel in een podcast echt voor een niche publiek. Maar dat is toch fantastisch dat zoiets bestaat.
Ja, absoluut. En je verschiet waarover al een podcast van komt. Ik luister naar een Jurassic Park podcast.
Oh, fijn.
Kerels die iedere week over Jurassic Park babbelen. Er is een podcast die heet No Sleep. En die komt voort uit Reddit. Op Reddit is er een subreddit. En die heet No Sleep. En wat er de bedoeling van is, is daar mogen mensen korte horrorverhalen schrijven. Maar ze moeten uit eerste persoon zijn. Ze moeten altijd geschreven worden alsof het echt gebeurd is.
Ja.
Dat is een insteker van. En daar is ook een podcast van gekomen waarin mensen hun verhalen voorlezen. Dus daar luister ik ook naar. Was het nog allemaal? Het is een Harmontown van regisseur en schrijver Dan Harmon. Heel veel. Ik moet er kijken.
Ja, fantastisch om de dingen die je noemt, de meerderheid daarvan ken ik niet gewoon. Dus dat is ook fantastisch om opnieuw een nieuwe podcast te ontdekken en om te horen dat er zoveel aanbod is. Jouw eigen podcast, om af te ronden, hoe zie je de toekomst? Want je zit nu aan over de 100 afleveringen, geloof ik.
139 zijn er.
Voilà, going strong. Wat zit er het komende jaar zal aan te komen? Heb je grootse plannen? Ga je het format veranderen? Hoe zie jij jezelf binnen enkele jaren in podcastland? Dat is bijna een filosofische vraag, excuus daarvoor. Maar...
Nee. Zo ver ben ik nog niet vooruit. Denk, maar ik kan wel zeggen wat er aan zit te komen. Het is nu 2015. We hebben een heel leuk jaar gehad vorig jaar met aflevering 100 enzovoort. Ja. Het is vooral altijd back, zoveel maar een mengeling vinden tussen back to the basics. Als ik eigenlijk in mijn hoofd is het 2 afleveringen met mijn vrienden en 2 afleveringen interviews met BV's. Ja. Zo zou het eigenlijk altijd moeten zijn. in afwisseling voor zo de juiste wisseling te vinden. En zorgen dat dat ook altijd gebeurt. Want de William Bouva is een vast onderdeel ervan. Maar omdat hij het gewoon immens druk heeft, heeft hij er al sinds mei niet meer in gezeten. En om de duur bent dat ook wel zo van ons allebei te worden. Van moet je het echt dringend een keer afspreken voor dat te doen. Dat is echt een nozel aan het worden. Dus zoiets bijvoorbeeld. Maar omdat ik het ook zelf vrij druk heb, probeer ik altijd een paar afleveringen op voorhand. Ik stel liever een paar afleveringen voor dan dat ik er één tekort kom een dag ervoor. Dus ik ben nu heel veel interviews aan het doen en gesprekken aan het hebben met BV's. En wat wel aangenaam is om te zien dat we kunnen nu genoeg namen noemen en genoeg cijfers op tafel leggen dat de meeste mensen wel ja zeggen.
Ja.
Zonder dat het overkomt alsof dat ik een tiener ben met een schoolproject.
Ja, inderdaad. Ja.
Dat is wel namen like Gert Verhulst enzovoort, dat opent wel deuren, omdat die dan infameus bekend staan om niet veel te willen doen. Dus dat is wel leuk. Ik heb nu gisteren Erik van Looy zat in de podcast en Karen Dame zat er vorige week in, dus die aflevering komt eraan. En er zijn nog zo'n heleboel A-klasse BV's die toegestemd hebben, dus dat maakt me heel blij. De nostalgie-afleveringen zijn altijd groot in vraag. Ik heb zo'n kindertelevisie-nostalgie-maand gedaan. Daar gaan we ook wel een paar afleveringen opnieuw van doen en we zijn aan het denken om een Vice-maand te doen, waar we zo babbelen met mensen met, laten we maar zeggen, minder normale hobby's of jobs. Het zij dames van de nacht, het zij mensen die voor de politie werken en met drugs te maken hebben enzovoort.
Yeah.
We hebben dat ooit een keer gedaan, we hebben nooit een paar afleveringen gedaan met een kerel die para is geweest en sniper is geweest voor het leger en al die al mensen neergeschoten heeft. En dat willen we ook doen. Dus daar zijn we ook aan het werken. En de live shows proberen we altijd beter en groter te doen. En ik weet niet, aflevering 200 is voor volgend jaar al. Maar daar zijn we ook al aan het werken, gewoon omdat dat ook wel een groot feestje zal zijn.
Ja, die thema-uitzendingen of die thema-programma's vind ik geweldig. Omdat je in Vlaanderen denk ik nergens anders zoiets hoort en waar kan iemand ook nog bijvoorbeeld een uur lang babbelen over zijn of haar hobby.
Mm-hmm.
Bijvoorbeeld die Halloween-aflevering die je ook elk jaar maakt, daar kijk ik ook naar uit. Dat is ook zo'n bijna een cultstatus. Maar dat is leuk, hè? Ik bedoel, dat is iets anders.
Inderdaad, dat zijn de dingen dat we echt naar uitkijken. Hè, dat we hebben in de tijd, meestal als ze tijd hebben, iedereen van de podcast krijgt ook altijd zijn eigen aflevering op zijn verjaardag om te doen wat hij wil. Waar ik eigenlijk zo de tweede stoel eigenlijk neem.
Ja.
En als Gilles dat doet, dan wordt dat automatisch een Gilles-cast. En is dat een soort van luisterspel geworden. En we hebben dat dan overgebracht ook naar Halloween. Omdat ik vind het altijd leuk om een script te schrijven. En dan trekken we ook effectief letterlijk de bos in. Terwijl we dat gewoon thuis zouden kunnen opnemen. Maar nee, we gaan naar de bos van ergens. En dan lopen we weg van de kludde. Of dan gaan we naar de cinema van Aalst. En hebben we ruzie met de spook.
Ja.
Of we lezen een volledige jommekestrip voor met zes man.
Ja,
dat zijn de dingen die het leuk maken, zo die hele onnozel. En het publiek gaat er ook altijd mee. Dus dat vind ik altijd heel plezant.
Ja, blijven doen, want dat zijn net de dingen die voor de afwisseling zorgen. Een keer een gast, een uur lang babbelen, maar dan de volgende keer is het weer totaal iets absurd of een soort luisterspel. Dat maakt het net zo fantastisch.
Het feit dat ik erin geslaagd ben ook, dat bijvoorbeeld, er zijn een paar afleveringen dat gewoon schoolvrienden van mij langskomen en dan babbelen wij over op de middelbare school en de dingen die we deden en de mensen waar we ruzie mee maakten. En die afleveringen zijn ook heel populair. Dus ik ben er heel dankbaar voor dat ik altijd denk van we gaan dit proberen en we zullen wel zien wat de respons is. Dat het publiek altijd goed reageert.
Goed, Xander, waar kunnen de mensen jou en je podcast vinden online, mochten ze willen luisteren?
Dat is www.mosselen0130.be en op iTunes en uw app. Daar kunt u ons vinden.
Voilà, en we zullen de links ook op onze website zetten. Dankjewel
dank
om dit te
Graag
doen. Over podcasting, een podcast over podcasten. Het mag al eens iets anders zijn. En succes met Mosselen om 13:30.
Dankjewel, jij ook, man.
Tot later.
Hoi.
Xander de Rijke over podcasten en over zijn eigen podcast Mosselen om 13:30, de meest populaire podcast van Vlaanderen.
over enkele weken de derde gast in deze mini-reeks over podcasten in Vlaanderen. Maarten Hendricks wil ik interviewen, de man achter Tech45. En Tech45 is een originele en interessante podcast over gadgets en technologie in de ruime zin van het woord. Het is trouwens ook een podcast waar podcastbroeder en vriend Floris Dalemans regelmatig in het panel mag zitten. Volgende week in deze podcast, Radio Rules, dus de vierde aflevering van Dat was het nieuws. De reeks die het radionieuws wilde doorgronden in 2001. En onze gast dan is wedstrijdjournalist Mark van de Loverbos. Je kan ons ondertussen een groot plezier doen door een beetje marketing te doen voor Radio Rules. Een beetje reclame te maken als het ware. Tweet en retweet naar hartelust. Deel de pagina op Facebook, want we zitten ondertussen ook op Facebook zoals je wellicht al weet. Of raad hem aan, raad de podcast aan bij iemand die je kent. Bedankt voor het luisteren en tot later. Dag. Dat verdient een bloemetje, een bloemetje.